Goedenavond, vrienden. Erg blij om vanavond terug te zijn in de dienst van de Heere God en vertrouwend op zijn zegeningen op de diensten vanavond. Ik was blij om vanavond broeder Robert Daugherty daar in de zaal te zien. Het was broeder Daugherty die mijn eerste campagne sponsorde. En ik herinner me dat ik naar hem toe ging. Er zitten hier nog steeds enkele mensen die me geholpen hebben om daar te komen. En broeder Creech hier, denk ik, is er één van. De visioenen waren nog maar net begonnen. En de engel des Heren had me daar net ontmoet bij Green's Mill. Vertelde me wat er zou gebeuren. En amper 2 weken gingen voorbij of hij belde me om naar St. Louis te komen. Zijn meisje was met een soort zoals de St. Vitus dans. En we gingen daar naartoe en hebben gebeden en deden allerlei geloften. En het leek alsof er niets wilde gebeuren. Ik was gewoon van plan te blijven, want ik had geen campagnes voordien. Gewoon totdat het voorbij was, tot ik ontdekte wat de Heere zou doen. Weet u, broeder Robert, ik geloof dat het beter was geweest als ik het gewoon zo had gehouden. Natuurlijk zouden er waarschijnlijk niet zoveel zijn gered, maar gewoon bij 1 zaak blijven tot het voorbij is. Totdat je het weet. En de volgende dag, ik denk dat het rond 2 of 3 uur in de middag was, of diezelfde dag, ik weet het nu niet meer, en ik zat in een auto, buiten bij de pastorie, en zijn vader was daar, en ik was alleen. Ik voelde de geest van de Heere komen, en ik ging daar buiten de pastorie zitten. En kleine Betty was net een wilde, schreeuwde gewoon, en de dokters konden niets voor haar doen. En moeder en vader allebei, ze zagen er erg slecht uit. Ze hadden dagen en weken bij haar opgezeten. En daar kwam een visioen, vlak voor de auto. En ik zag het visioen en rende naar binnen en vertelde broeder Robert en de anderen precies wat te doen. Dat het meisje gezond zou worden. Ik neem aan dat u zei dat ze hier morgenavond zou zijn, nietwaar broeder Robert, om te getuigen. Dus nu als, dat is zo'n 14 jaar geleden geweest, geloof ik. 13 jaar geleden. En ze is een gezonde, keurig uitziende jonge vrouw en zou hier morgenavond zijn, zo de Heer wil. Goddelijke genezing houdt net zo lang aan als geloof aanhoudt. Juist, even lang als geloof aanhoudt. En ik geloof dat ik ook broeder Fred Softman en mijn vrienden uit Canada hier achterin zie zitten. Blij om u allen hier vanavond te zien. En vele andere vrienden hier. Ik wou dat ik tijd had om ieder van u te erkennen. Ik geloof dat ik het vanavond hier niet zou kunnen, maar ik wil dat u weet dat wij u zeker verwelkomen. Broeder Boyd hier, ik geloof dat ik hem herken, en de Mennonietenbroeder. Dus we waren blij u hier te hebben voor deze korte tijd van gemeenschap rond het woord. En nu, morgen, we willen ook dit aankondigen dat de nieuwste boeken, nu, we zijn er niet. Ik kan niet op de naam komen van deze broeder Mennonietenbroeder die naast hem zit. Ik kan niet... Harson, ja. De boeken liggen achterin op een tafel daarachter. Het zijn de meest recente boodschappen. Ze zijn nog nooit in de campagnes geweest. Ze liggen daar achterin met de banden, de meest recente boodschappen enzovoort. En de jongens hebben ze laten drukken en ze zijn beschikbaar achter in het gebouw als u er vanavond uitgaat. En ik denk dat de interviews rond 8 of 8:30 in de ochtend beginnen. En my, ik vertelde hem om interviews te regelen voor degenen die mij privé wilden zien over geestelijke zaken. Tjonge, ik had het niet in de gaten dat het kleine tabernakel hier, dat het zo zou zijn. Maar het is zeker druk geweest, tjonge. Dus wel, het is goed. De Heere haalt soms zegeningen uit dat wat we proberen te doen om iets te doen om de broeders en zusters langs de weg te helpen. Nu, wij proberen elke avond iets te vinden waar ik naar op zoek ben. En dat is dat God mij door een visioen heeft verteld dat mijn bediening zijn 3de verandering ondergaat. En ik verlang ernaar dat het hier in de tabernakel begint. Ik weet niet of het zo zal zijn of niet, maar ik verlang ernaar dat het gebeurt. En ik vertrouw erop dat het ergens een manier zal zijn waarop dat ik in staat zal zijn om het evangelie op zo'n manier te prediken of iets doen dat de lijdende mensheid naar een gelukkiger manier van leven zal helpen. En een gezondere manier van leven. Dat is mijn oprechte verlangen. Dus het kan vanavond zijn dat ik vroeg mijn schoondochter naar gebedskaarten en ze heeft er geen daar en Billy bewaart ze meestal en Jean en Leo hebben er geen, dus zullen we er in de diensten gewoon zonder moeten doen, geloof ik, zo goed we kunnen, als we dat vanavond doen. We zullen zien hoe het uitpakt. Dan, na deze samenkomsten, zullen mijn volgende samenkomsten in Nieuw-Zeeland zijn en dan ook in Australië en verder door die delen van het land. Vanavond heb ik besloten om enkele schriftgedeelten te lezen uit het boek Marcus, het 7e hoofdstuk, als u het wilt opslaan, voor een meditatie voor de boodschap. En voordat we dat doen, laten we even onze hoofden buigen en tot Hem spreken. Heren, wij zijn U vanavond dankbaar voor het voorrecht om opnieuw samen te komen. Gij zijt zo goed voor ons geweest gedurende deze dag. U hebt ons voorzien van leven en kracht, zodat wij de gelegenheid hebben gehad om opnieuw tot Uw dienst te komen en U te aanbidden. En wij zijn dankbaar voor ons land dat er nog steeds een mogelijkheid is en een open deur dat mannen en vrouwen God kunnen aanbidden volgens de stem van hun eigen geweten. Lang mogen het zo zijn, heren. Maar we zien volgens de profetie van de Bijbel dat spoedig deze deuren zullen sluiten, wereldwijd. Dus laten we vanavond de goedheid van God en de zegeningen ontvangen en al het licht dat we kunnen over de schriften, heren, zodat we voorbereid mogen zijn op dat uur, wanneer het komt, dat in onze zielen de Heilige Geest zal zijn opgeslagen, die in staat zal zijn om deze dingen te ontrafelen voor ons verstand. Wij willen vanavond ook in het bijzonder vragen, heren, voor degenen die ziek, behoeftig en aangevochten zijn, dat uw grote genezende kracht en barmhartigheid op een ieder van hen zal rusten. Zegen uw woord dat uitgaat, heren, en wij zullen u prijzen. In Jezus' naam vragen wij het. Amen. In Marcus, het 7e hoofdstuk, lezen we een paar versen als volgt. Toen verzamelden zich bij hem de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen ze zagen dat sommigen van zijn discipelen brood aten met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen, berispten zij hen. Want de Farizeeën en al de Joden, of zij wassen de handen menigmaal, eten niet, daarmee vasthoudende aan hun traditie van de ouden. En als zij van de markt kwamen, tenzij dat zij zich eerst wassen, eten zij niet. En vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben en houden, zoals het wassen van bekers en kannen en schalen en vaten en van tafels. Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet naar de tradities van de ouden, maar eten zij brood met ongewassen handen? Hij antwoordde en zei tot hen, terecht heeft Jesaja van u huigelaars geprofiteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij. Maar tevergeefs vereren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want gij verwaarloost de geboden van God en houdt de traditie van mensen, zoals het wassen van potten en van bekers, en veel andere dergelijke dingen doet gij. En hij zei tot hen, voortreffelijk hebt gij Gods geboden verworpen om u aan uw eigen traditie te houden. En in het boek Matteüs, het 19e hoofdstuk en het 8e vers en het laatste deel van dat 8e vers. zou ik willen lezen als tekst. En dit is hoe het er staat. Maar van de beginnen is het zo niet geweest. En de Heere zegene het lezen nu van zijn woorden. Toen onze Heere hier op aarde was, ontmoette hij in de dagen van zijn bediening mensen die zich aan hun traditie van mensen hielden. En dingen leerden die in strijd waren met de geboden van God. Ik vraag mij vanavond af, als hij vanavond weer zou komen in zichtbaar vorm, of hij niet zo ongeveer dezelfde toestand zou aantreffen. Hoe dat zij die tradities zo heilig hielden. Nadat zij de geboden van de Heere hadden ontvangen, precies wat ze moesten doen. De mens kan niet tevreden zijn met wat God zegt te doen. Ze moeten er zelf ietsjes bij verzinnen. En wanneer de mens ergens vat op krijgt, verdraait hij de voornaamste bedoeling. En maken dat iets verdraaid is anders dan het oorspronkelijke. Zoals ongerechtigheid. Ongerechtigheid is niets anders dan gerechtigheid in verdraaide vorm. Wat bedorven gemoederen van de mens omkeert. God heeft de mens gemaakt om gelukkig met elkaar te leven. Verdraaiing verandert hen en maakt hen tot vijanden van elkaar. De mens maakt ons tot vijanden van elkaar, terwijl God ons tot broeders van elkaar had gemaakt. De mens maakte dat de mens immoreel werd. God maakte de man om trouw te leven aan zijn vrouw. Maar de mens komt langs en verdraait dat omgekeerd en hij is niet tevreden met zijn eigen vrouw, maar wil leven met de rest van de vrouwen. God gaf ons goed, schoon water om te drinken. De mens moet er alcohol of iets anders bij mengen voordat hij het drinkt. Het is een verdraaiing, weg van het echte begin ervan. En door dit te doen, ontdekken we dat deze dingen in de gemeente zijn gebeurd. Want de mens begon zich te bemoeien met de dingen van God. En hij trekt er zijn opvatting uit van wat het betekent. Hij neemt het niet precies zoals het geschreven staat, maar hij vermengt zijn eigen idee erin. En dan, door dat te doen, maakt hij een traditie en hij onderwijst dat. En Jezus zei, toen hij op aarde was en het dusdanig vond, hij zei, tevergeefs vereert u mij. Nu, er is dus de mogelijkheid, en het is zo, dat er een echte aanbidding van God kan zijn die verkeerd is. Tevergeefs vereren zij mij, lerende als lering de geboden van mensen. Nu, in onze schriftlezing vanavond, als u verder zou lezen, zou u vinden waar God zei, eer uw vader en uw moeder. En indien iemand zijn vader of moeder onteert, laten die de dood sterven. Maar hij zei, in uw tradities hebt u de geboden van God krachteloos gemaakt. En zei, als het zo is, als een man zijn vader of moeder onteert, dat het een gave is en hij gewoon vrij uit zal gaan. Ziet u hoe mensen de dingen verdraaien? Maar ze willen graag aanbidden en ze denken dat ze goed aanbidden, terwijl ze verkeerd aanbidden. En ik ben er zeker van dat, na de afwezigheid van Christus gedurende 2000 jaar, er ergens iets fout is gegaan, want wij krijgen te veel ideeën. En vanavond zijn er bijna 900 verschillende denominaties van kerken in de wereld. Dat zijn christelijke denominaties, verschillende ideeën. En ieder houdt hun traditie. Oh, wat houden ze ervan om te zeggen, mijn traditie is juist. En dan wanneer de ene kerk zal het uitleggen op zo'n manier. En zeggen, wel, het bijna perfect maken, dat die kerk juist is. En we hebben dat de laatste paar avonden hier doorgenomen, van waarom wij geen denominatie zijn. En wanneer een denominatie wordt het gesticht op grond van iemand die ergens een openbaring van krijgt, wat weliswaar allemaal goed kan zijn. Maar hij maakt er een denominatie van en dan kan hij niet verder gaan. Maar God wil dat we vrij blijven. Hij wil ons op een plaats hebben waar als hij ons wat licht geeft, wij dat kunnen ontvangen en nog wat meer licht krijgen en nog wat meer licht en gewoon door blijven gaan. Daarom willen we graag vrij blijven, zodat we gewoon de Bijbel kunnen prediken op de manier dat het geschreven is en het precies op die manier geloven. En vandaag zijn wij in tradities gekomen. Nu, in onze tekst vanavond ontdekken we dat ze zeiden, is het wettig voor ons om onze vrouw weg te doen om willekeurig welke reden? Wel, zo is het bijna vandaag. Als ze gewoon niet meer willen wonen met hun vrouw of man, vinden ze gewoon ergens een reden en doen haar weg. De een of ander prediker komt langs, of ambtenaar, en trouwt hen met een ander. Ziet u, het is een traditie. Wel, zeggen ze, onze kerk gelooft het op deze manier. Wel nu, het maakt niet zoveel uit wat onze kerk zegt. Het is wat de Bijbel erover zegt dat het verschil uitmaakt. God behoort het laatste woord te zijn in elke beslissing die wij maken. Enkele dagen geleden stond ik voor het gerecht, of zou dat zijn. En ze stelden me een aantal zeer lastige vragen. En ze zeiden, waarom hebt u het geld van de campagnes doorgegeven via uw kerk als stichting? Wel, zei ik, het was omdat mij verteld was door de belastinginspecteur dat ik er op die manier moest doen, omdat het ook een stichting was. En het ging maar steeds door en hij zei, deze man heeft u niet de waarheid verteld. Ik zei wel, hij vertegenwoordigde de regering. Als ik de campagneleider naar een stad stuur om mij te vertegenwoordigen voor 5 avonden, daar in een campagne, en hij mij 8 avonden vertegenwoordigt, ben ik verplicht voor 8 avonden, omdat de afgevaardigde 8 avonden heeft gezegd. En de regering zou zich moeten houden aan wat hun vertegenwoordigers zeggen. Vervolgens zei hij wel, die man is niet meer bij de regering. Ik zei, en op een dag zult u ook niet meer bij de regering zijn. En degenen die de grondwet hebben geschreven zijn ook niet meer bij hen. Ik vraag mij af of dat nog steeds geldt. Ziet u, ze proberen er een maas in te vinden. Maar in plaats van gewoon eerlijk te zijn en vast te houden aan het principe. Zo worden mensen vandaag in alle rangen en standen. Dat is hoe de kerken worden. Deze kerk, andere kerken. In plaats van naar buiten te komen en de feiten onder ogen te zien van wat God heeft gezegd, proberen we er een maas in te vinden om onszelf te rechtvaardigen. En het behaagt God niet. En iemand is daarmee begonnen. En we vragen ons af wat dan nou de waarheid is. Ik heb een paar dagen geleden een man uitgedaagd die daar de zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis stond op te zeggen. Ik geloof in God Almachtig, God de Vader en Schepper van hemel en aarde enzovoort. En ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Nu, een mens kan niet rechtvaardig vanuit zijn hart die geloofsbelijdenis opzeggen en in orde zijn met God en de Bijbel kennen. Alles wat gemeenschap heeft met heiligen is spiritisme. Alles wat gemeenschap heeft met de doden. En deze man keerde zich om en zei, wel, waar heeft u gemeenschap mee? Ik zei, Jezus Christus. Hij zei, wel, hij stierf, maar ik zei, hij stond weer op. En hij is niet dood, maar hij leeft. Maar Maria en al de andere apostelen en al de mensen waarvan u hebt beweerd dat u met hen communiceert, zijn dood en heen gegaan. En de Bijbel zegt, er is geen bemiddelaar tussen God en de mens dan de mens Christus Jezus. Daarom, met de traditie van de mens, hebt u de geboden van God ontkracht. En we proberen God te behagen door een hele grote kerk te bouwen. Door de stoelen te stofferen en door het mooi te maken. Dat is in orde. Daar zijn geen bezwaren tegen, maar dat is gewoon niet wat God zei te doen. We proberen onze kerk een beetje uit te laten blinken boven de andere kerk door de best opgeleide voorganger te krijgen die we kunnen in onze kansel. Die zijn woorden zo kan spreken met zo'n welsprekend manier van spreken. Dat is allemaal in orde, maar dat is nog steeds niet wat God zei. En in de meeste kerken, als onze kerken vandaag de dag, als de man geen seminarieervaring heeft, zal de gemeente hem in geen geval binnenhalen. Hij moet een seminarieopleiding hebben. Maar dat is niet wat de Bijbel heeft gezegd. Dat is niet wat Jezus deed. Jezus nam mannen die hun ABC niet eens kenden en zalfde hen met de Heilige Geest. De vereiste van God was niet om een opleiding te volgen, maar om de Heilige Geest te ontvangen. Niemand behoort het evangelie te prediken totdat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Ziet u hoe wij de geboden van de mens hebben genomen en hebben ze verdraaid? Jezus van Nazareth, voordat hij de discipelen zou laten gaan prediken in Lucas 24:49. Zei hij, zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft gij wachten. Wacht nog even, voordat u gaat. Spring niet wanneer ik het zeg. Maar, zei hij, blijf in de stad Jeruzalem wachten totdat u aangedaan wordt met kracht uit de hoogte. Dan zult gij mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem en in Judea en tot in Samaria en tot aan de uiteinden van de wereld. Maar vandaag hebben wij dat veranderd. En wij hebben het zo gemaakt dat we naar de school moeten gaan en vereisen een bepaalde grammatica en psychologie en een bepaalde manier waarop we ons gedragen in de preekstoel en van vele verschillende kleine tradities. En we mogen niet vooringenomen zijn. En dan de leerstelling van de kerk krijgen, de catechismus leren, wat de catechismus zegt. U wordt niet gered door de catechismus te kennen. U wordt niet gered door lid te worden van de kerk. U wordt niet gered door de Bijbel te kennen. U wordt gered door Hem, Christus, te kennen. Want Hem te kennen is leven. Daarom nemen wij de tradities van mensen en maken de geboden van God krachteloos. Onze seminaries doen dat. Onze kerken vereisen dat. Onze kerken zouden het niet vereisen, tenzij de mensen het vereisen. De mensen moeten dat goedkeuren of ze kunnen er gewoon van wegblijven en bidden dat God iemand voor hen zou doen opstaan. Zij doen het. De mensen doen het. Ze dwingen u niet om dat te doen. En dan, in die dagen, De Fariseeën en de Sadduceeën en de religieuzen van die dag geloofden dat de kerk hen redding zou geven. Wat de kerk ook zegt, dat is gewoon precies hoe het moet zijn, want de kerk heeft het gezegd. Wel, vandaag is het precies hetzelfde. Mensen kijken naar de kerk om hen redding te geven. U krijgt geen redding door een kerk. U krijgt redding door Christus. Niet door een kerkorde te kennen, of een geloofsbelijdenis, of een bepaalde vorm van doop, of bepaalde handelingen of emoties waar u doorheen gaat. U kent en wordt gered door Christus, en dat door genade. Door geloof bent u gered, door een roeping van de Heilige Geest. Dat is hoe u hem kent. Maar ze hadden het in die dagen, en hoeveel te meer zullen ze het vandaag hebben. En dan beginnen de mensen zich af te vragen, nadat het uren zou duren om dit door te nemen. Waarom zijn we in de toestand waarin we ons bevinden? Daar is het. Als een aannemer een plan zou opstellen voor zijn mannen om een huis te bouwen op die en die manier, en elke man negeerde de bouwtekening, en zij het huis bouwden op de wijze waarop zij dachten dat ieder het bouwen moest, hoe zou dat huis er dan uitzien? Denkt u dat het aangenomen zou worden? Dan, als dat zo zou zijn, de ene man zou het zo gebouwd willen hebben en de andere zo, en iedere man zou gaan bouwen volgens zijn eigen idee. De enige manier waarop u ooit een huis juist zult bouwen, is volgens de bouwtekening. En de enige manier dat wij ooit terug tot God zullen komen en God in ons midden zullen krijgen, is door terug te komen naar het Bijbelse fundament. Het moet gewoon zo zijn. Jezus sprak erover toen hij hier op aarde was en zei, waarom negeert u of gaat u voorbij aan de geboden van God en ontkracht u ze door uw tradities? Maar ze deden het toen. En hoeveel te meer doen ze het vandaag? Dus dat is de reden dat de eigenaar van het huis er niet in zou trekken. Als hij een bepaald type huis heeft voorgeschreven, waarin hij wil wonen, en hij die regels en die specificaties heeft gegeven, en dat het op die manier moest worden gebouwd, wel, dan geeft hij ze door, de opdrachtgever geeft ze door aan de aannemer. En de aannemer verstrekt ze aan de voormannen enzovoort. En als hij terug zou komen naar dit huis om erin te trekken en het scheef gebouwd was en op elke manier naar iedereens mening, zou hij er niet intrekken. En wanneer de Heilige Geest naar het huis van God komt, kan het er niet intrekken wanneer het gebouwd is op door de mens gemaakte theorie. Het moet naar de Bijbel komen. En dit behoort de bouwtekening te zijn. Want er staat geschreven, laat ieders woord een leugen zijn en het mijne de waarheid. We willen allemaal denken dat wij die waarheid hebben. Maar hoe leest u de schriften? Met een eigen uitlegging? De schrift zegt dat er geen schrift plaatsgegeven is met een eigen machtige uitlegging. Het wordt gegeven door één uitlegger, dat is de Heilige Geest die het schreef. Het doet me denken aan een verhaal dat ik net vanmiddag gelezen heb. Het was het vroege leven van onze Heere, toen hij geboren werd in Bethlehem en daar opgroeide in Judea. En op de leeftijd van 12 jaar was er een bepaalde gewoonte die de mensen hielden. Dat was een feest. Ik denk het feest van het Pascha. En zijn familie, Maria, zijn moeder en Jozef, zijn pleegvader, gingen allemaal op naar Jeruzalem om deze bepaalde traditie te houden. Zo wettelijk als zij konden. En toen ze daar waren, raakten ze in een grote gezelschap en gesprekken met hun verwanten enzovoort. En toen ze vertrokken, gingen ze een dagreis ver. En toen begonnen ze Jezus te zoeken. En ze zochten hem onder hun verwanten en kennissen. En ze vonden hem niet. Ik vraag me af of dat niet zo ongeveer de toestand is waarin de kerk zich nu bevindt. Wanneer ze tot een plaats komen waar ze beseffen dat hij niet bij hen was. Ik vraag me af of er Methodisten en Baptisten en Pinkstermensen en nog anderen hier vanavond zijn die niet tot die plaats zijn gekomen waar u beseft dat hij niet bij u is. Ongeacht wat u hebt gedaan. U bent misschien bepaalde wegen en bepaalde dingen waar u doorheen bent gegaan, maar toch weet u diep in uw hart dat hij daar niet is. Ik vraag me af of er geen zondaar is, of een teruggevallene, die in het gebouw is vanavond, die beseft dat hij niet met u is vanavond. Nu, alstublieft, doe niet zoals Maria deed. En jullie mensen die Maria aanbidden, wat zegt u daarvan? Zij begon naar hem te zoeken. En ze ging naar haar verwanten en haar kennissen en dacht dat ze hem daar zou vinden. En zo doen ze het vandaag. Ze gaan naar de kerk en denken dat ze hem misschien daar kunnen vinden. De ene loopt naar de Methodistenkerk en ze willen te weten komen wat zij geloven. En ze lopen naar de Baptistenkerk en naar de ene kerk en de andere en zoeken onder de kerken. En wanneer het allemaal opgeteld is, vinden ze een grote hoop geloofsbelijdenissen. En Christus is er niet. Een van de grootste mannen op theologisch gebied die ik ken, was onlangs bij mij thuis. En hij stond in de kamer en ik dacht, waarom zou zo'n groot man als dit mij komen zien en bezoeken? Hij zei, ik wil slechts een paar woorden tot u zeggen, broeder Branham. Ik zei, goed, wilt u zitten? En dat deed hij. En ik zei, ik voel me heel klein om tot een man te spreken van uw kaliber. En hij was de president van de grote Sudan-zendingen. Dat is de grootste fundamentele zending die er in de wereld is. En hij had een vriend bij zich die een persoonlijke vriend was van Hyman Appleman. Was meneer Reedhead is wie het was, Dr. Reedhead. En hij zei, broeder Branham, toen ik een kleine jongen was, zei, ik was in het veld op een dag en keek naar de wolken als die voorbij dreven. En ik zei, oh, is er een God ergens daarboven? Zei, ik rende naar binnen, naar mijn moeder. En zij, een goede christelijke moeder, nam me in haar armen en knuffelde me en begon me over Jezus te vertellen. En hij was het die me riep. En zij trouw aan haar kerk, ze begon me toen ik 7 jaar oud was over Jezus te leren. Wel, zei hij, met dat in mijn hart ging ik naar elke school die ik kende waar ik heen kon gaan. En zij, uiteindelijk kreeg ik mijn Bachelor of Art. Ik dacht toen ik mijn graad kreeg dat Christus daar ongetwijfeld zou staan. En zei, toen de Bachelor of Art graad mij werd gegeven, zei hij, heb ik niet. En er was niets anders. Hij zei, toen ik mijn dokterstitel haalde, dacht ik dat hij daar zou zijn. En zei, en er was niets anders. Gewoon een stel mannen die om me heen kwamen en een paar dingen zeiden en me het diploma gaven. En hij zei, broeder Branham, ik heb genoeg graden om je muur ermee te bepleisteren. Maar waar is Christus? Dat is het. Hij zei, hebben de leraren het verkeerd gehad? Ik zei, broeder Reedhead, ik zou dat niet willen zeggen, dat de leraren het verkeerd hebben gehad, want ik ben niet in positie om dat te zeggen. Maar laat me dit zeggen. Christus komt niet door Bachelor of Art of Doctor in de Godgeleerdheid. Maar hij komt door de vernieuwing van uw geest, door de Heilige Geest die uit de hemel komt. Hij zei, denkt u dat dat voor mij zou zijn? Ik zei, volgens deze gezegende oude Bijbel is het voor wie wil, laat hem komen. Hij zei, er werd mij geleerd dat dat voor een dag van weleer was. Ik zei, dan had de leraar die u dat geleerd heeft, het verkeerd. Zei, hoe weet u dat ze het verkeerd hadden? Ik zei, ik heb het ontvangen. En de Bijbel beloofde het. Ik zal, hier is waar hij het beloofde. Nu vertel me en toon me waar hij die belofte ooit heeft teruggenomen. Hij gaf de gemeente de macht om het te doen. Nu, waar heeft hij het ooit teruggenomen? Als de gemeente u vertelt dat die dingen voorbij zijn, dan onderwijzen ze als leer de geboden van mensen en niet van God. Ze nemen de geboden van God en maken ze zonder effect door hun traditie. Dat is juist. U kunt hem niet vinden onder uw verwanten. U kunt hem niet vinden als u gaat en zegt, ik zal een poosje een methodist zijn en zien wat er gebeurt. Ik zal een poosje een baptist zijn en zien wat er gebeurt. U zult hem daar nooit vinden, of in geen andere denominatiekerk. Maar in welke kerk u ook maar binnen wilt gaan, niet de denominatie, maar binnen gaan in de gemeenschap. Niet alleen van de kerk, maar de gemeenschap van de Heilige Geest. Dan hebt u hem gevonden. Er zal een gevestigd geloof zijn. Of u nu methodist bent, baptist, katholiek, presbyteriaan, wat u ook mag zijn, als u Jezus vindt als uw eigen persoonlijke redder, niet door het handen schudden met de prediker, of de doctrines van een geloofsbelijdenis, maar door het vinden van de Heer Jezus. En de kerken vandaag maken hun geloofsbelijdenissen zo, ze beroven God. Ze nemen hun doctrines en maken de geboden van God zonder effect. Het heeft het effect niet op de mensen. Waarom? Omdat onze door mensen gemaakte theologie, onze doctrines en onze geloofsbelijdenissen de zegeningen heeft afgesloten van de mensen. En ze hebben niet de gelegenheid om het te ontvangen. Ze weten er niets van. Ze weten alleen dat ze bij de kerk horen. En daarom hebben we geen gemeenschap, de kerken, met elkaar onderling. Dat is de reden dat ze een opwekking hebben en de andere kerken niet met hen samenwerken. Een bepaalde denominatie, omdat ze zeggen, het is niet mijn geloof. Er is maar één geloof. De Bijbel zei dat. Niet het geloof in een geloofsbelijdenis, niet het geloof in een denominatie, maar het geloof in God. Dat is het enige geloof dat er is. Eén geloof, één Here en één doop. De Schrift zegt dat. En nu, na de hele dag gereisd te hebben, zoekend onder hun verwanten, en ze konden hem niet vinden. Ik vraag me vanavond af, hoeveel mensen hier zijn naar de Baptistenkerk gegaan en hebben zich bij de Baptisten aangesloten? Nu, er is niets. Ik ben niet tegen kerken aan het schoppen. Ik ben voor elk van hen. Maar waar ik voor ben, is dat tegen ben, is dat ze hun geloofsbelijdenissen maken en lijnen trekken en grenzen. Als elke kerk precies recht bij de Bijbel bleef en het gewoon las zoals en er niet mee knoeit, het gewoon liet zoals God het schreef. Maar ze nemen een klein stukje en zeggen, oh, dat was voor een ander tijdperk. Het is geen ander tijdperk. God is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Nu, u gaat een dagreis ver en u kijkt rond en u ziet een bepaalde geloofsbelijdenis en dan denkt u nu, misschien is dit het. En u gaat naar binnen en u kijkt rond, er zal daar iemand zijn die iets zal doen. U zult zeggen, dit is het niet. U haalt uw brief op van die kerk en brengt hem naar een andere. en dan zult u daar een paar dagen zijn. Of misschien weken, of maanden, of zelfs jaren. Iemand zal die kleine appelkar van u omgooien en daar gaat u dan met uw brief ergens anders heen. En van daar naar ergens. U bent nooit tot rust gekomen. De Bijbel zei, u bent als dwalende sterren, schepen zonder zeilen, heen en weer geslingerd door elke wind van leer, terwijl de Bijbel ons verbiedt om dat te doen. Wees stabiel. Weet waar u staat. Passeer het niet nu. U kunt daar eerlijk oprecht mee zijn door stabiel te zijn. U kunt een stabiele methodist, baptist, presbyteriaan, katholiek of wat dan ook zijn, net zo stabiel. Maar wees niet stabiel in uw kerkleer, wees stabiel in de Bijbelleer. Onderzoek dan uw leringen aan de hand van de Bijbel. Vraag wat Jezus was. Als hij vandaag niet dezelfde is, dan is uw leer fout. U hebt een voorbeeld. En hij zei, ik ben uw voorbeeld. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u elkaar doet gelijk ik u gedaan heb. Johannes 13. Nu, maar u komt erachter dat dat is wat er gebeurt. Nu, er is maar één echte manier om hem dan te vinden, als ze hem niet konden vinden onder de verwanten. Ze ging terug naar waar ze hem had achtergelaten. Dat is wat de kerk zou moeten doen. Ga terug waar u hem achterliet. En daar zult u hem vinden. U methodisten, baptisten en pinkstermensen. En Assemblies of God en u allemaal. Brenham Tabernacles enzovoort. Ga terug naar waar u hem achterliet. Doet me denken aan een aalmoezenier enige tijd geleden in de Tweede Wereldoorlog. Hij vertelde me dat hij met een machine naar een man ging die met een machinegeweer werd. Ze vertelden hem dat hij stervende was. Hij door de borst werd geschoten met een machinegeweer, een groot aantal kogels. En hij zei dat de man stervende was. En de aalmoezenier ging naar binnen om hem te zien. En hij was een kapitein. En hij liep de tent binnen en hij zei, kapitein, bent u een christen? Hij zei, wel, eens was ik een christen. Hij zei dan, wat is er gebeurd? Hij zei, ik weet gewoon niet meer hoe het begon. En hij keek naar zijn grafiek en hij zag dat hij nog maar 3 tot 5 minuten te leven had. En het grootste deel van die tijd was al voorbij. Hoe weten we of niet een groot deel van onze tijd al voorbij is? En de aalmoezenier zei tegen de kapitein, hij zei, kapitein, waar hebt u hem achtergelaten? Wel, zei hij, ik kan het me nu niet precies herinneren. Zei, je kunt er beter opschieten, want je hebt niet veel tijd meer om terug langs het pad te gaan naar waar je hem hebt verlaten. En zei, waar je hem ook hebt verlaten, ga daar dan heen en begin en je zult hem vinden. En de aalmoezenier zei dat hij een paar ogenblikken wachtte met een Bijbel in zijn hand om te horen wat de kapitein zou zeggen. En hij bleef maar denken en denken en hij worstelde terwijl het bloed in zijn long vol liep. En na een tijdje kwam er een grote glimlach op zijn gezicht en de tranen rolden over zijn wang. Hij zei, oh, ik herinner het me. Zij begin vanaf daar, kapitein, snel. En de kapitein zei, nu leg ik me neer om te slapen. Ik bid dat de Heere mijn ziel behoudt. En als ik zou sterven voordat ik wakker word, bid ik dat de Heere mijn ziel neemt. Draaide zijn hoofd om en was heen gegaan. Waar had hij hem gevonden? In zijn middelbare schoolervaring? In zijn psychologieopleiding door de mens? In zijn geloofsbelijdenis? In zijn kerk? Nee. Waar had hij hem gevonden? Aan de wieg. Dat is waar hij hem heeft verlaten en dat is waar Jezus aan het wachten is. We zullen Jezus nooit vinden door terug te gaan naar het begin van het baptistisme, terug naar het begin van het methodistisme of katholicisme. We zullen Christus enkel vinden als we terug naar Pinksteren gaan. Het begin, niet de denominatie nu, maar naar de echte Pinksterervaring.
When 120 people were gathered in the upper room, Jesus had sent them there.
Toen 120 mensen in de bovenzaal waren verzameld, waar Jezus hen had gestuurd, en hij vertelde hen, blijf in de stad Jeruzalem wachten, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. We zullen nooit lang genoeg wachten om genoeg onderwijs te krijgen, niet om doktorstitels te behalen of theologische ervaring. Maar we zullen moeten wachten totdat die Heilige Geest van Pinksteren op het individu valt met bekledende kracht om zijn of haar gezicht af te keren van zonde en de dingen van de wereld en om te leven als een christen. Dan kunt u zich aansluiten bij elke kerk die u wenst. Maar wij verlieten hem met Pinksteren. De Methodist verliet hem met Pinksteren. De Baptist verliet hem met Pinksteren. De Katholiek verliet hem met Pinksteren. De Amish verlieten hem met Pinksteren. De Broeders verlieten hem met Pinksteren. De Assemblies of God verlieten hem met Pinksteren. De United Church verliet hem met Pinksteren. Daar is waar hij begon. O God, help dit tot ieder hart door te dringen. Daarom kan hij niet in het gebouw wonen. Daarom kan hij niet naar onze geloofsbelijdenissen en denominaties komen. We hebben de principes weggelaten. Luister, Jezus zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de takken. En toen de gemeente zich in Jezus begroef, bracht het een Pinkstertak voort. En als de eerste tak die uit de wijnstok kwam van Pinksteren was, zal elke tak moeten zijn als de eerste. We moeten weer terug naar de Pinksterervaring. Als een wijnstok een tak van een wijnstok hier voortbrengt, zal de volgende tak wijnstok zijn, de volgende tak zal wijnstok zijn en de volgende tak zal wijnstok zijn. En Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En hij kan maar één soort takken hebben, en dat zijn Pinkstertakken in zijn gemeente, met Pinkster-ervaringen. O, u zegt, broeder Branham, wacht eens even, ik ben trouw aan mijn geloofsbelijdenis. Als uw geloofsbelijdenis leert dat u enkel de prediker de hand hoeft te schudden, Jezus zei, het was niet zo vanaf het begin. U zegt, broeder Branham, ik behoor tot een grote denominatie en mijn kerk zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Jezus zei, het was niet zo vanaf het begin. Waar was het begin? Pinksteren, waar de kracht van de levende God op 120 mensen viel en hem doopte met de Heilige Geest en kracht voor de diensten aan hem. Dat veranderde de bekende wereld. U zegt, broeder Branham, mijn kerk gelooft. We zien de vrouwen vandaag op straat sigaretten roken, korte broeken dragen. U zegt, wel, mijn voorganger zegt er niets van. Onze kerk zegt dat dat in orde is. Maar Jezus zei, het was niet zo, vanaf het begin het was niet zo. Want een vrouw die een kledingstuk aantrekt dat aan een man toebehoort, is een gruwel in de ogen van God. U zegt tegen mij, broeder Branham, een paar avonden geleden hebt u besprenkeling veroordeeld. Maar u zegt, mijn kerk leert dat u besprenkeld kunt worden en dat het een orde is. Maar Jezus zei, het was niet zo vanaf het begin. U zegt, maar broeder Branham, mijn kerk gelooft in begieting. En ik ben oprecht. En het is een grote kerk. Maar Jezus zei dat het niet zo was vanaf het begin. Zegt broeder Branham, ik ben ondergedompeld in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. De Bijbel zei het was niet zo vanaf het begin. Er is nooit zoiets geweest. een of ander door de mens gemaakt dogma en geloofsbelijdenis te volgen. Petrus zei op de Pinksterdag bij de eerste gemeente: bekeert u en ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God roepen zal. Alles wat daarmee in strijd is, was niet zo in het begin. U zegt, ik behoor tot een grote denominatie, die zegt, wij spreken waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar het zwijgt. En onze kerk zegt dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Hij was niet zo vanaf het begin, want Jezus zei, hij zou dezelfde zijn, gisteren, heden en voor altijd. Alle hemelen zullen voorbij gaan, maar zijn woord zal nimmer voorbij gaan. Wij leven in een dag dat ze de geboden van God hebben genomen en ze hebben verdraaid tot tradities van mensen. Maar het was niet zo vanaf het begin. Het is een traditie van mensen die wij vereren en niet de geboden van God. Wij stonden hier met onze eigen ogen gisteravond en zagen een blinde prediker zijn gezichtsvermogen ontvangen als hij op het podium stond. Ik heb hem zelfs de schaduwen van de dood zien genezen. Hem 3 mensen tot leven zien brengen nadat zij door de dokter dood verklaard waren. U zegt dat u dat niet gelooft, mijn kerk gelooft het niet, maar dat was waar vanaf het begin. Alles wat in tegenspraak is, was niet zo vanaf het begin, want God is de God van het leven, de almachtige God. Hij kan niet falen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. We kunnen hem niet vinden in onze geloofsbelijdenissen. We kunnen hem niet vinden in onze denominaties. We moeten hem terugvinden waar we hem hebben achtergelaten. U zegt, wel, ik heb broeder Branham, ik zal u vertellen wat ik heb gedaan. Ik danste in de geest. Ik weet dat ik het heb. Het was niet zo vanaf het begin. Ik heb in tongen gesproken, dus ik weet dat ik het heb. Het was niet zo vanaf het begin. Juist. U zegt, ik heb gejuicht en ik heb het. Het was niet zo vanaf het begin. Dat is juist. Om Christus te kennen is de persoon van Christus te kennen in de vergeving van zonde. En het verandert uw leven. Ik heb mensen zien dansen, juichen, in tongen spreken enzovoort en wat voor leven ook maar zien leven. Dus dat kon niet juist zijn. Ik heb ze zien toetreden tot kerken, handen schudden, dopen, allerlei geloofsbelijdenissen doornemen en nog steeds leven als de duivel. Het was niet zo in het begin. Hem te ontmoeten, de persoon, de Heer Jezus. Hem te kennen als uw eigen redder. Hem te kennen als uw geliefde. Hem te kennen is leven. Maar deze andere geloofsbelijdenissen en dergelijke werden in het begin nooit bij onze Here aangetoond. Gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan elk schepsel. Hoe ver? De gehele wereld. Aan wie? Elk schepsel. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Dat was wat het begin was. Alles wat daarmee in strijd is, is niet juist. U vindt het niet in geloofsbelijdenissen. U vindt het in Christus. Hij is de enige. U zegt, broeder Branham, de Bijbel heeft daar gezegd. Wat stond er? In mijn naam zullen zij duivels uitdrijven. Zij zullen in nieuwe talen, tongen spreken. En indien zij slangen opnemen of dodelijke dingen drinken, zal het hun geen schade doen. Als zij handen op de zieken leggen, zullen zij genezen. Dat is wat de Schrift heeft gezegd. Alles wat daarmee in tegenspraak is. U zegt, deze tekenen volgen hem. Hij is een goede oude man, hij betaalt zijn tienden, hij werkt goed, hij behandelt zijn naasten goed. Als dat alles was wat nodig was, hoeft de Christus niet te sterven. Het vereist een persoonlijke ervaring om over te gaan van dood in leven en een nieuw schepsel in Christus Jezus te worden met Christus in het hart. Dat is de Heilige Geest. Dat is waar het begon. Die discipelen waren goede mannen. Het waren rechtvaardige mannen. Zij betaalden hun schulden. Zij waren eerlijk. Zij zouden een extra 30 centimeter geven in een meter en een paar extra gram in een pond. En in plaats van 1 mijl te gaan, zouden ze 2 gaan. Zij waren zeer religieus. En zo waren ook die Farizeeërs. Maar Jezus zei, tenzij iemand wederom geboren wordt, zal hij geen zin het koninkrijk binnengaan. We moeten teruggaan naar waar we hem achterlieten. teruggaan en hem vinden, want deze geloofsbelijdenissen waren niet zo in het begin. De denominatiekerken waren niet zo in het begin. Laat dus alles vallen en haast u terug naar Pinksteren en vind de ware en de levende God, die de zieken geneest, de melaatsen reinigt, duivels uitdrijft en beweert in de Bijbel dezelfde te zijn, gisteren, vandaag en voor altijd. Hij is de God van het begin. Hij is Hij die niet verandert. Hij kan niet God zijn en vandaag iets zijn en morgen iets anders en nog iets anders. Hij kan niet oneindig zijn en dan zo zijn. Hij is absoluut dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwen. Nu, vrienden, in de dag waarin wij leven, wanneer wij zien dat een mens de wereld heeft verdorven met hun tradities, wanneer ze de kerk hebben verdorven met hun tradities, wanneer ze het verstand van de mensen hebben verdorven met hun tradities, hebben wij het niet een van de afgelopen avonden doorgenomen en gezien waar die oude prostaatkerk of prostitueekerk dochters heeft gekregen en zij allebei als doctrine de hoererijen van hun veiligheid verspreiden? Dat komt door elke organisatie heen. Ze zijn verontreinigd. En nu, ik zeg niet om weg te gaan van uw organisatie, maar kom weg van alleen maar vast te houden aan die organisatie. Kom tot Christus. Die dingen zijn verkeerd. Laten we teruggaan naar het begin. Dan, als we dat kunnen doen, zult u zien dat Christus zijn intrek neemt in dat huis dat gebouwd is op de vaste rots. En daar zullen tekenen en wonderen en elke zegen die God beloofd heeft, gemanifesteerd worden door die gemeente. Laten we bidden. Net voordat we in gebed gaan, terwijl ik deze plechtige waarschuwing in uw hart achterlaat, is het bij u zoals het was in het begin? De kerk waarin u zich bevindt, is het slechts een geloofsbelijdenis of een denominatie? Of is het een ervaring die u datgene brengt zoals het in het begin deed? Als het dat niet is, dan is het niet zo. Wilt u dan niet naar het begin komen en vanaf hier beginnen? En bij geloofsbelijdenissen en denominaties vandaan gaan en de levende God dienen? Als u hier bent vanavond en zou willen dat we u gedenken in het slotgebed, zou u dan uw handen willen opsteken naar God en zeggen: gedenk mij, broeder Branham. God zegene u door het gebouw, dat is goed, dat is fijn. Ongeacht tot welke kerk u behoort, uw denominatie, steek uw hand op en zeg: wees mij genadig, God. God zegene u, dat is goed. Tientallen handen omhoog door het hele gebouw. Denk aan mij in gebed, broeder, op dit uur, zegt u, want ik wil terug naar het begin. God zegene u. God zegene u, u daarginds, achter in de zaal, langs de buitenzijde. De Heer zegene u. God ziet uw handen, te talrijk voor mij om te tellen. Hij kent een ieder. Helemaal achteraan, die dame die haar handen heel hoog probeert op te steken, daar achteraan. God zegene u, zuster. Jezus zei, u onderwijst als leer de tradities van mensen en u maakt de geboden van God krachteloos met uw tradities. En als hij het in die dag zei, wat dan in deze? Laten we nu teruggaan naar het begin. Wat zou dat dan nog? Als de rank voortkwam op de Pinksterdag en een gemeente van dat type voortbracht? Zij gingen de hele wereld in. Tekenen en wonderen volgden hen overal. Niet tekenen en wonderen zoals we ze vandaag zouden noemen, maar de dag toen zij uitgingen. Ze predikten overal, ze doopten de mensen opnieuw in de naam van de Heer Jezus. Zij dreven duivels uit. Zij genazen de zieken. Zij hadden de overwinning van begin tot het einde. En als uw kerktraditie u iets heeft geleerd dat daarmee in strijd is, laten we dan teruggaan naar het begin, waar we het hebben achtergelaten. En laten we hier vanavond leden van de gemeente voortbrengen, zoals in het begin die broederlijke liefde voor elkaar hadden, hun leven voor elkaar gaven. Mannen en vrouwen die elkaar lief hebben, zo'n goddelijke liefde tot ze voor elkaar naar de gevangenis of naar de galg gaan. Dat is de oorspronkelijke gemeente. De Heere zegene u terwijl wij bidden. Dierbare Hemelse Vader, nu wij aan het slot komen van deze kleine boodschap vanavond, en de mensen tegen de muren staan te wachten en op die pilaren leunen en langs de muren en zelfs buiten. En ze hun handen opstaken om aan te geven dat zij die Jezus van het begin willen ontmoeten. Sta toe, Heere, dat ze op dit uur Hem ontmoeten. Want er staat geschreven, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Een groot aantal handen, Vader. Zoveel dat ik ze niet allemaal in één keer zou kunnen tellen. Maar Gij ziet ze allemaal en kent ze allemaal. En er staat geschreven dat niemand tot mij kan komen, tenzij mijn Vader hem trekken. Ze hebben genoeg van deze geloofsbelijdenissen gehad en ze beseffen dat ze er Jezus niet in vinden. Net als Maria en Jozef. Ze moeten terug naar het begin gaan waar ze hem hebben verlaten. Zij willen vanavond teruggaan naar hun ervaring van Pinksteren. En de Heilige Geest ontvangen. En daar opnieuw geboren worden in het Koninkrijk van God. En sta het toe, Heere, dat ieder van hen die ervaring zal ontvangen in ditzelfde uur. Want wij vragen het in de naam van Jezus, uw Zoon. En terwijl we onze hoofden gebogen houden, ik weet niet of u het zou kunnen of niet, als u naar het midden van dit gangpad zou willen lopen, er is loopruimte hier doorheen, kom regelrecht hier naartoe en ga rond het altaar staan en zeg, broeder Branham, als u dat werkelijk gelooft. Ik ben misschien een mysticus voor u geweest in het verleden, maar aangezien er iets is gebeurd, miljoenen over de hele wereld hebben het ontvangen. En het lijkt alsof het regelrecht teruggaat naar het begin, naar de Bijbel. Ik heb die ervaring niet, maar ik wil dat u vanavond voor mij bidt hier bij het altaar en mij de handen oplegt. Want dat is de manier waarop ze het in het begin deden. Filippus ging heen en predikte tot de Samaritanen. En hij had ze allemaal gedoopt in de naam van Jezus. Maar de Heilige Geest was op geen een van hen gekomen, totdat ze Petrus lieten komen. En hij kwam er en legde hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Als u een gebed zou willen, en als uw ziel belast is met zonde, en ook al hebt u kerken en dopen enzovoort geprobeerd, maar het heeft niet gewerkt. Als u wilt dat ik samen met u bid vanavond, komt u dan nu hierheen. Ik zal graag van dienst zijn om te bidden voor ieder van u die oprecht is. En ik geloof dat als u met diepe oprechtheid komt, een God die verblinde ogen kan openen, kan een vuil hart reinigen. Een God die de doden kan opwekken lichamelijk, kan hem zeker geestelijk opwekken. Hij die het sterfelijke lichaam kan verkwikken, kan zeker de onsterfelijke ziel verkwikken. Verkwikken betekent levend te maken. Moge God dat diep in uw hart leggen, mijn dierbare vrienden. U mensen hier van de stad Jeffersonville en New Albany en Louisville. Ik weet niet hoe u zult staan op de dag des oordeels, want God heeft hier alles gedaan. In dit kleine, oude, nederige, versleten, uitziende tabernakel. Hij heeft de zieken genezen. Hij heeft tekenen en wonderen getoond. Hij heeft dit voortgebracht, zijn woord, niet één grijntje afwijkend van de schriften. En heeft zich bewezen de God van de levenden te zijn. Hoe gaat u de hemel tot u thuis maken en u dan vasthouden aan geloofsbelijdenissen en denominaties, valse religies en valse dopen en valse emoties? Hoe gaat u dat doen terwijl het precies in uw hart en in uw handen ligt om uw beslissing te nemen? Als ik in uw plaats zou zijn, voordat het voor eeuwig te laat is, zou ik komen. Want bedenk, Jezus sprak over één vrouw die uit een land kwam. En hij zei, de koningin van het zuiden zal opstaan op de dag des oordeels met deze generatie. En zal haar veroordelen, want zij kwam uit de verste uithoeken van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. God zegene u, mijn zuster. Als u wilt knielen, ga dan maar daarheen. Als de kleine kinderen nu zo ver mogelijk achteruit kunnen gaan voor degenen die zouden willen komen knielen voor gebed. Ik ga even een vers of twee zingen van dit lied. Ik verankerde mijn ziel en ik wil dat iedereen eerbiedig bidt, terwijl we zien of degenen die God zoeken naar voren willen komen om te bidden. Zoals de Heilige Geest het wil, laat u nu regelrecht naar het altaar leiden voor gebed. Kom, de teruggevallene. Dat is wat het is. Het is het woord. U hebt het overal om u heen schijnend. Wilt u niet uit uw stoel komen, naar voren komen? Ga terug naar uw kerk, waar u ook vandaan komt, maar kom hier en vind hem zoals hij was in het begin. Hoeveel zouden zo willen zijn? Steek uw hand dan op.
Dear
Als deze, de dierbare treurenden, zij die de veroordeling van de Heilige Geest hebben gevoeld, die hen naar hun eindbestemming roept. En bedenk, het kan de jongste persoon hier binnen 5 minuten overkomen. En over 1 uur vanaf nu zou er geen levende persoon meer op aarde kunnen zijn. Het kan gebeuren. De wetenschap zei 2 jaar geleden dat het 3 minuten voor middernacht was. U weet wat we in de profetieën hebben gepredikt. Net op het punt om te gebeuren. En waarom zou Satan u in een kooi houden met de minste twijfel in uw hoofd? Nu, u hier die besprenkeld, overgoten of gedoopt werden op een andere wijze dan christelijke doop, laat dit u bekend zijn. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hen die het woord hoorden. En zij die van de besnijdenis waren, die geloofden, waren verbaasd, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, omdat op de heidenen de gave van de Heilige Geest was uitgestort. Want zij hoorden hen spreken met tongen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan er iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, die de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk ook wij? Toen beval hij dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere Jezus Christus. Handelingen 19. Laat me dit aan uw baptisten citeren en luister hier goed naar. En het geschiedde toen Apollos de Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was van Efeze, hij vindt enige discipelen. Hij zei tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij geloofd hebt? Zij zeiden tot hem, wij weten niet of er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, tot wat was u dan gedoopt? En zij zeiden, wij zijn gedoopt volgens Johannes. Hij zei, voorwaar, Johannes doopte tot bekering en zei dat zij moesten geloven in hem die na hem komen zou, dat is in Jezus Christus. En toen zij dit hoorden, werden zij opnieuw gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. En Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam over hen en zij spraken met tongen en maakten God groot. Galaten 1:8, Paulus die weer spreekt, zoals ik reeds zei, zo zeg ik opnieuw, als wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie predikt, die zij vervloekt. Ongeacht hoeveel geloofsbelijdenissen van het licht, hoeveel denominaties, hoeveel van wat dan ook, als u niet gedoopt bent in de naam van Jezus Christus, uw gelovigen, beveel ik u, in de naam van Jezus Christus naar dit bad te lopen en gedoopt te worden. Dat is juist, ja. Dat is precies wat de schrift zegt. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor u behouden moet worden. Ongeacht hoeveel u, wat u hebt gedaan, hoeveel u de Heilige Geest hebt ontvangen, laten we teruggaan naar het begin. Als u besprenkeld, overgoten of hoe ook gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest, is het een valse leerstelling. Er is niemand in de Bijbel die ooit besprenkeld, ooit overgoten of ooit in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest gedoopt werd. Laten we teruggaan naar het begin en u zult hem vinden. Het altaar is open en het bad wacht, terwijl we nog 1 keer zingen, slechts te zijn als Jezus. To be like Jesus, just to be like Jesus, on earth I long. Won't you make your way here? What about you believers? There'll be a room. Wilt u niet hierheen komen? En uw gelovigen dan? Er zal een kamer hier voor u open zijn, zometeen. Wat zei hij? Het was niet zo vanaf het begin. Als u wilt zijn als hij. Laten we opnieuw bidden. Kom, zuster, als u hier naar het altaar komt, dat is in orde. Heere God, laat het geschreven worden en laat het gedaan worden, Heere. Het staat geschreven, dus laat het nu gedaan worden. Ik zal niet de dag van de oordeel. Ik zal niet schuldig zijn op de dag des oordeels, omdat ik achter een kerkgeloofsbelijdenis heb gestaan, maar om het volle evangelie te prediken in de kracht van de opstanding van de Heilige Geest. Nu, Heere, wilt u deze woorden eren en wilt u de Heilige Geest op deze vanavond zenden, Heere, en de zieken en de aangevochtenen in ons midden genezen, zodat de mensen mogen weten dat de God die de Bijbel schreef nog steeds hier is en dat Hij niet verandert, hoewel de mens het woord probeert te veranderen. Maar Hij is de onveranderlijke God die zei: het was niet zo vanaf het begin. En als wij zien wat de eerste rank was in de wijnstok, kunnen we werkelijk het boek Handelingen tot ons voorbeeld maken als gemeente. Sta toe, Heere, vanavond dat iedere persoon hier die de Heere Jezus niet heeft gevolgd en Jezus die bevestigde dat Hij bij hen was met de tekenen en wonderen van de Nieuwe Testament leer van het boek Handelingen wat de eerste rank voortbracht, mogen zij nederig aan zijn voeten vallen en voorwaarts gaan, Heere, en Hem vinden zoals Hij in het begin was. Want wij kunnen Hem niet vinden in onze geloofbelijdenissen en denominaties en in onze kleine zwakke leringen van deze dag. Wij moeten terugkomen tot God en de Bijbel. Degenen die hier op hun knieën zijn en die uw Heilige Geest zoeken en geloven dat het over hen zal komen, zij stellen geen bepaalde vorm, geen bepaalde manier. Zij willen gewoon dat de Heilige Geest op hen komt. Sta toe, God, dat hun harten op dit moment geopend mogen worden en de kracht van de levende God in hun harten valt. En vervul hen en vergeef hun zonden en vervul hen met de Heilige Geest. Sta deze dingen toe, Vader. Nu, met onze hoofden gebogen, nog even een ogenblik langer. Ik geloof dat God op een buitengewoon grote manier gaat bewegen in de komende paar ogenblikken. Als er hier enigen zijn vanavond, die vreemdelingen zijn van buiten de stad, die niet naar een andere dienst terug kunnen komen en in een noodtoestand zitten, terwijl deze bij het altaar zijn, zoekende, wachtende op God, en we zullen zo meteen bij hen zijn. Maar als ze hier in een noodtoestand zitten en niet even kunnen wachten tot op een volgende dienst, maar wensen dat voor hen wordt gebeden, zou u uw handen willen opsteken, iemand die weg moet? 1, 2. Goed. 1, 2. Die hier nu zijn, 3. Die hier zijn, die niet langer kunnen wachten. Die, ze moeten gewoon gaan. 4. Ik zie er 1 achteraan. Er zijn 4 mensen, 5. 1 hier zo. Goed, er zijn hier vanavond 5 die niet langer kunnen wachten. Ik vraag me af, als u het kunt en op uw voeten kunt opstaan, als u dat niet kunt, kunt u gedragen worden. En terwijl we deze mensen bij het altaar houden, wil ik dat u naar deze gebedsruimte gaat, aan mijn rechterkant hier, deze 5 mensen. Terwijl wij gewoon vragen dat de predikers van deze, die in dit gebouw vanavond zijn, die geloven dat deze boodschap die ik heb gepredikt, dat deze geloofsbelijdenissen en door de mensgemaakte leerstellingen vandaag niet van God zijn, maar dat ze van de mens zijn. En dat we echt terug zouden moeten gaan naar de Bijbelweg, terug naar het begin. Ik wil dat sommige van die predikers naar voren lopen om hier bij mij te staan, terwijl we de handen leggen en bidden voor deze mensen hier. Op deze mensen die zoeken naar Gods grote zegeningen op hun leven. Sommige van uw predikers, als u wilt, die geloven dat dit de essentiële waarheid van God is. Kom nu niet op een andere manier. Zie, wees een man die gelooft dat het de absolute waarheid is. En diegenen nu, die 5 die hun handen opstaken, ga langs deze andere kant als u kunt. Of kom achter het podium langs als u daar niet binnen kunt komen. En we zullen zien wat er over een paar ogenblikken gebeurt. Komt u maar hier langs, broeder, als de kinderen even achteruit willen. En nu, laat diegenen die nu komen, voorbij komen voor gebed. Laat hen langs, als u dat kunt, hier doorheen. This will turn to brightest day. Then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming to gather the beautiful song. Then cheer, my brother, cheer. Let op de atoombommen. U kunt zien dat ze hier wordt verwacht. Nu vrienden, deze predikers zullen zich nu hierom toe verzamelen, hier dicht om toe. Ik ga naar binnen voor deze noodgevallen die niet terug kunnen komen. En de reden dat we dit doen zoals we vanavond doen is, er komt over een paar minuten een doopdienst. En de volgende doopdienst zal zondagochtend zijn, na de zondagschool. Dat laat ons zaterdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond en zondagavond over voor een genezingsrij. We willen Gods redding als eerste stellen, ziet u? Genezing zal plaatsvinden, daar zijn we niet bang voor. En dus, het zal plaatsvinden. Gisteravond redde God 8 kostbare zielen hier bij het altaar. Oh, wat was ik blij om dat te zien. En ik weet niet wie deze mensen hier rondom zijn. Sommigen zijn misschien zondaars die uitroepen. Sommigen zoeken misschien de Heilige Geest. Maar nu, ik ga naar binnen. En mijn vrouw daar ginds, lieverd, er zijn zowel mannen als vrouwen naar binnen. Ik ga er gewoon naar binnen om te zien wat er zal gebeuren. Ik vertrouw erop dat een nieuwe bediening daar zal worden bediend. God weet dat ik het woord net zo waar heb verteld als ik het in de Bijbel ken. Dat is waar. En ik ga naar achteren om te zien wat God zal doen. Nu, morgenavond, zo de Heere wil, zullen we geen doopdienst houden, tenzij het een noodgeval is, iemand die gedoopt wil worden. Maar onmiddellijk, in de komende 10 of 15 minuten, zal de doopdienst plaatsvinden. En dan morgenavond zal er... Ik wil mijn schoonzus, mijn schoondochter hier vragen, schoonzus, mijn schoondochter, of ze vandaag de gebedskaarten heeft gevonden. Lois, heb je ze gevonden? Nooit gevonden. Wel, we zullen er een paar uitschrijven. We komen er wel aan op de een of andere manier. En we zullen morgenavond de gebedskaarten uitdelen, zo de Heere wil, en onze gebedsrijen langs laten komen. Gewone typische gebedsrij, als er niet binnen een paar minuten iets in de kamer gebeurt. En dan zullen we zien, morgenavond, zo de Heere wil, zullen we de gebedskaarten vroeg uitdelen. Morgenavond, rond ongeveer 6 uur, denk ik, of zoiets. 6 of 6:30, zoiets, morgenavond. Zodat de mensen een gebedskaart kunnen krijgen en in de rij kunnen gaan. Nu, op dit moment wil ik dat iedereen die dat kan diep in gebed is. Ik wil dat u predikers rond deze mensen komen, maar broeder Neville hier op het podium. En ik ga naar binnen om voor de zieken te bidden. De Heer zegen u. En u broeders, nu kom dicht eromheen staan waar deze mensen nu zijn. Loop naar hen toe, leg hen de handen op en laten we een gebed hebben terwijl u zich eromheen verzamelt. Ieder van hen, blijf nu bij hen staan wanneer u erbij komt. De hele gemeente die weten hoe te bidden, buig uw hoofd naar ginds en wees echt in gebed tot God. Dat de Heilige Geest op deze zal vallen en hen zal vervullen met de Heilige Geest en wonderen zal verrichten in deze ruimte om de zieken en de aangevochtenen te genezen.